Een hele goede morgen nogmaals. Ja, vandaag willen we gaan kijken naar het Midden-Oosten. Is er nog hoop voor het Midden-Oosten? Als we er naar het nieuws zappen, dan is er eigenlijk weinig hoop momenteel. Maar waarom spreken we vandaag eigenlijk over het Midden-Oosten? Er zijn heel veel oorlogen. Als we kijken naar Rusland, Oekraïne, daar vallen vele malen meer slachtoffers. Er zijn tot nu toe 300.000 tot 400.000 slachtoffers gevallen. En waarom spreken we dan wel over het Midden-Oosten in deze kerk en niet bijvoorbeeld over Rusland, Oekraïne? Een van de redenen is natuurlijk dat ons christelijk geloof eigenlijk onlosmakelijk verbonden is met dat Joodse volk. Als we kijken naar het Oude Testament, Israël speelt daar een centrale rol. En ook als we kijken naar de toekomst, zal Israël daar ook een rol gaan spelen. En God, die noemt zich ook in de Bijbel 246 keer de God van Israël. God heeft zichzelf eigenlijk vereenzelvigd, eeuwig verbonden met dat Joodse volk. En daarom willen we ook vandaag een poging wagen, in ieder geval om naar het conflict te kijken. En ook, wat moeten wij daarmee en wat zegt de Bijbel daarover? Ja, wat de afgelopen dagen is gebeurd, of afgelopen weken is gebeurd, is eigenlijk onbeschrijfelijk. Van alle kanten horen we allerlei berichten dat we eigenlijk een keuze moeten maken. Of je bent pro-Israël, zoals we het noemen, of je bent pro-Palestijns. Maar eigenlijk hoeven we helemaal niet te kiezen in het conflict. Want God, die heeft net zoveel liefde voor die Palestijn als voor een Joods persoon. Het is evenveel waard. En een maand geleden, zaterdagochtend 7 oktober, vroeg in de ochtend, kwamen er duizenden raketten van het Hamas op Israël neer. Honderden terroristen vielen door de hekken heen in Gaza en zij vielen Israël binnen. Een muziekfestival werd één groot bloedbad. Hamas-terroristen vermoorden die dag meer dan 1300 Joodse mensen meedogenloos af. Gewoon normale burgers. Baby's, kinderen, ouderen, jongeren. Velen van ons hebben denk ik die beelden wel gezien, die afschuwelijke beelden. Het was eigenlijk de grootste slachting van Joodse mensen sinds de Holocaust op één dag. En deze man, misschien hebben sommigen hem wel eens gezien op YouTube. Deze man die heet Mosab Hassan Youssef. En deze man die is geboren in 1978. En hij is de zoon van een van de oprichters van Hamas. Hij heeft jarenlang in de hoogste kringen van Hamas geleefd. En hij was eigenlijk de beoogd opvolger van zijn vader. Hij zou een grote leider worden binnen die organisatie. Maar deze man die koos een andere weg. Hij heeft jarenlang voor de geheime dienst van Israël gewerkt. En op 21-jarige leeftijd, toen werkte hij al een aantal jaren voor die geheime dienst, kwam hij tot geloof in Jezus Christus. Er is een prachtig boek, genaamd De Zoon van Hamas. Als je wat meer wil weten over zijn leven en hoe dat werkt in die organisatie, van harte aanbevolen. En enkele weken geleden werd deze man geïnterviewd. Er werd er eigenlijk aan hem allerlei vragen gesteld. En hij zei eigenlijk het volgende over Hamas. Hamas is een religieuze organisatie. Ze hebben een bepaald religieus motief. En het doel van Hamas is uiteindelijk om een islamitische staat te vestigen waar nu Israël is. En verder zei hij, eigenlijk geeft Hamas helemaal niets om die Palestijnen. Want ze gebruiken ze zelfs als schild. En ik heb het gezien. Ik weet wie zij zijn. Zij zijn mijn familieleden. En hij zei, de enige oplossing, het is best wel een harde oplossing, hij zei, de enige oplossing om daar vrede te krijgen is dat Hamas volledig uitgeroeid zou worden. Dat zijn zijn woorden. Yes, dankjewel. En Hamas, ik neem even een slokje. De schatting is dat Hamas ongeveer 1 tot 2 jaar al bezig was met het voorbereiden van deze aanslagen. En Hamas wist, als wij Israël op deze manier zouden aanvallen, dat is nooit zo gruwelijk geweest, dan weten we dat Israël enorm hard zou terugslaan. Want dat was eigenlijk gewoon wat meerdere keren gebeurt. Hamas valt Israël aan, Israël slaat hard terug. Dus dat was eigenlijk het opzet van ook Hamas. Dat was de reden ook om zo hard terug te slaan. En de reden was eigenlijk om Israël als agressor neer te zetten. Zodat Israël hard terugslaat, er vallen vele malen meer slachtoffers onder de Palestijnen. Dus Israël is dan onderdrukker. En eigenlijk het verdrietige is, als we vandaag de dag naar het nieuws kijken, en ik denk dat het nog erger gaat worden, dan zien we eigenlijk dat het merendeel van de wereld eigenlijk ja, tegen Israël ook een keer is. Omdat ze zo hard terugslaan. En als we naar die Palestijnse kant kijken, ja, daar is ook enorm veel verdriet. Want eigenlijk de gewone Palestijn, die lijdt misschien wel het meeste ja, onder dit conflict. Aan de ene kant zien we Hamas, die hun eigen ja, volk onderdrukt. En aan de andere kant zien we ook ja, Israël, die hebben een muur om Gaza heen gezet, of een hek, ook om de Gazastrook, of om de Westbank. Dat is het tweede gedeelte waar de Palestijnen ook wonen. Eigenlijk ja, kunnen die Palestijnen nergens naartoe. Er is een werkeloosheid van 70-80% in de Gazastrook. En meer dan 40% van de mensen in Gaza is onder de 14 jaar. Dus als je daar opgroeit, is er eigenlijk bijna geen hoop voor jou. En dan hebben we ook nog de kolonisten. Misschien heb je er ooit van gehoord. Er zijn de vaak ultra-orthodoxe Joden. Die zijn vooral op de Westbank actief. En zijn bezig met nederzettingen. En verjagen daar ook Palestijnen. En de premier van Israël, Benjamin Netanyahu, die steunt eigenlijk die kolonisten. En waarom doet hij dat? Een van de redenen is, hij heeft die ultra-orthodoxe mensen nodig om aan de macht te blijven. Dus eigenlijk doet hij het alleen maar voor zichzelf. En daardoor vindt er ook een ja, deel van de onrecht plaats. En eigenlijk door dit beleid en door de samenloop van omstandigheden, enorm complex, ja, is het wel een enorme voedingsbodem geworden voor extremisme. En daar maakt Hamas gretig gebruik van. Als we eigenlijk het hele conflict overzien, zijn er eigenlijk alleen maar verliezers aan beide kanten. En we zien ook die diepgewortelde haat waar we net ook kort even over spraken. Ja, die vernietigende richting naar dat Joodse volk. En ik wil eigenlijk kort even met jullie gaan kijken, waar komt nu eigenlijk die haat vandaan? Waar komt die haat naar eigenlijk gewone Joodse mensen die vaak niet eens met een conflict te maken willen hebben vandaan? En dan moeten we eigenlijk helemaal terug naar het begin van de Bijbel, het Oude Testament. Ja, daar lezen we eigenlijk al dat er een voortdurende strijd gaat plaatsvinden. En dat die haat al ja, meteen in het begin van de Bijbel ja, begint. We zien dat er een Messias wordt aangekondigd. En die Messias die zal een einde maken aan de heerschappij van de duisternis. En sinds God eigenlijk dat doodvonnis over die duivel heeft uitgesproken, over die slang heeft uitgesproken, is er eigenlijk oorlog. Oorlog tussen God en de Satan, maar ook oorlog en haat richting dat Joodse volk. De duivel zet er eigenlijk alles op in om maar dat volk te dwarsbomen. En we zien die geestelijke strijd zien we beschreven en mensen zijn er slachtoffer van. Als we een aantal voorbeelden noemen, we zien daar dat de slang, die zien we daar dat die de Egyptische farao opzet om de Israëlische Hebreeuwse jongetjes te doden. Een stukje verder in de geschiedenis zien we Haman, die in het Persische Rijk alle Joden uit dat Persische Rijk wilde uitroeien. Dat er gewoon geen enkele Jood meer zou zijn. En ook toen Jezus geboren werd, koning Herodes, wat deed hij? Hij wilde die Messias niet geboren laten worden. En hij gaf opdracht om in en rond Bethlehem alle kinderen te doden. Maar die geestelijke strijd, die vindt ook plaats nadat Jezus is geboren. Als we naar de afgelopen 2000 jaar kijken, dan is eigenlijk dat gewoon doorgegaan. We zien wereldwijd honderden pogroms. En een pogrom is eigenlijk een soort massamoord naar de Joodse mensen toe. We zien bijvoorbeeld in 1349 zien we in Europa dat duizenden Joden worden vermoord. In Straatsburg, het hoofdkwartier van de Europese Unie, werden 2000 Joden levend verbrand. En waarom? Alleen omdat ze Joods waren. En in Brussel, eigenlijk het tweede hoofdkwartier van de Europese Unie, wat nu een beschaafde stad is, werd de hele Joodse bevolking gewoon uitgemoord. En ja, uiteindelijk komen wij de oorlog ook aan. 6 miljoen Joden worden vermoord. En waarom? Puur alleen omdat ze Joden zijn. 3/4 van de Nederlandse Joden werd in die oorlog vermoord. En ook vandaag de dag zien we eigenlijk diezelfde ideologie bij de Hamas terug. Om het Joodse volk uit te roeien. De duivel zal net zo lang als hij kan en macht heeft dat Joodse volk proberen te vernietigen. En dan kunnen we misschien onze vragen stellen als we naar vandaag de dag kijken. Is er überhaupt nog hoop? Komt er nog ooit vrede in dat Midden-Oosten? En ik wil met jullie zo dadelijk een aantal versen lezen. En die versen gaan eigenlijk over de verre toekomst. Die versen die werden opgeschreven door Zachariah. En Zachariah was een profeet. Hij deed allerlei voorspellingen over de toekomst. Hij leefde 500 jaar voor Christus. En Zachariah beschrijft over een strijd, over een oorlog die gaat plaatsvinden. En ik wil met jullie lezen een aantal versen in Zachariah 14. We staan hier achter op de beamer. In vers 2 lezen we het volgende. Dan zal ik, en dat is de Heere God, alle heidenvolken verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. De stad zal ingenomen worden, de huizen zullen geplunderd en de vrouwen zullen verkracht worden. De helft van de stad zal in ballingschap wegtrekken, maar het overige van het volk zal niet uitgeroeid worden uit de stad. Dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij streed op de dag van de strijd. En misschien denk je, moeten we deze vers eigenlijk wel letterlijk nemen? Of is het gewoon een beetje figuurlijke taal? En als we dan naar de Bijbel kijken, bijvoorbeeld naar alle voorspellingen over de Heer Jezus, van hoe hij werd geboren, waar hij heeft geleefd, hoe hij ging sterven, wie hem ging verraden, etc. Al die voorspellingen zijn letterlijk uitgekomen. En op het moment dat wij dit soort zaken lezen, dan kunnen we er zeker van zijn dat die dingen echt zullen gebeuren. En misschien zul je ook al denken, is het niet al ooit gebeurd? Weet je wel, er hebben zoveel oorlogen en strijden richting Jeruzalem plaatsgevonden. En dat klopt inderdaad. Een van de bekendere oorlogen, die hebben natuurlijk ook plaatsgevonden in het jaar 70 na Christus. Toen werd het Romeinse Rijk, die omsingelde Jeruzalem, vielen Jeruzalem aan en de tempel werd compleet verwoest. Maar een van de dingen die we hier ook lezen is, de Heere zal zelf strijden. Dat is destijds niet gebeurd. En we gaan dadelijk ook vervolgversen lezen en daar zullen we er zeker van zijn. Daar kunnen we er zeker van zijn dat dit nog nooit gebeurd is. En Zachariah beschrijft dus eigenlijk een strijd dat alle heidenvolken zich zullen verzamelen tegen Jeruzalem. Er zullen vreselijke dingen gebeuren. Huizen zullen geplunderd worden, vrouwen zullen verkracht worden. En eigenlijk als je dan denkt van hoe is dat überhaupt mogelijk? We leven in een maatschappij, maar eigenlijk zijn dat precies dezelfde dingen die maand geleden zijn gebeurd. Die dingen die hier staan geschreven zijn een maand geleden gebeurd. En die zullen in de toekomst nog in vele grotere mate plaatsvinden. Helaas blijft de mens hetzelfde, blijft die haat hetzelfde. En eigenlijk die haat van Satan zelf hetzelfde. Eigenlijk wordt hier de eindstrijd tussen God en de Satan beschreven. En uiteindelijk zal het Joodse volk in hun nood de Heer Jezus aanroepen. En ik vond het gewoon grappig, het filmpje. Ik wist niet dat het filmpje kwam. Maar eigenlijk gebeurt daar precies hetzelfde wat er in de toekomst zal gebeuren. De discipelen zijn in nood. Er zal in de toekomst een grote nood komen onder het Joodse volk. En wat doen ze dan? Dan gaan ze naar de Heer Jezus, ze roepen hem aan. En dan zal hij komen. Een vers wat hierna komt. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt, ten oosten ervan. Dat is het eerste gedeelte. De Heer zal strijden en zijn voeten zullen op de Olijfberg staan. Jezus' voeten zullen in de toekomst op de Olijfberg staan. Net zoals hoe Jezus naar zijn hemelvaart ging, op de Olijfberg ging hij omhoog, zo zal hij ook weer terugkomen op de Olijfberg. En waarom? Om voor zijn geliefde volk, zijn eigen broers en zusters, het Joodse volk, te strijden. En dan, enkele versen later, de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En uiteindelijk zal de Heere zelf koning worden over heel de aarde. En als we nu naar de tv kijken, ja, dan denken we, is er nog hoop? Maar we weten dat als die Heere zal terugkomen, dan komt er vrede. En in vers 11 lezen we dat ook. Zij zullen erin wonen. Een banvloek zal er niet meer zijn. Jeruzalem zal onbezorgd wonen. Eindelijk zal Jeruzalem onbezorgd wonen. Dat is totaal een andere wereld waar we vandaag in leven. Met de ellende en verdriet. Zowel voor de Jood als Arabier. Maar wat moeten wij nu eigenlijk als we kijken naar dit ingewikkelde conflict? Een conflict waar eigenlijk alleen maar haat, ruzie, verdood, verderf is. Eigenlijk is er helemaal geen menselijke oplossing. Daar zijn ze al zo lang mee bezig. De enige oplossing voor dit conflict, zowel voor Joden als voor Arabieren, is als zij samen de Messias van Israël, de Heer Jezus, gaan navolgen. Dat ze beiden zullen gaan zien dat die almachtige God naar de aarde is gekomen in de Heer Jezus Christus. En dat hij aan het kruis hing om werkelijk die vrede tot stand te brengen. En als zij die liefde zullen ontdekken, ja, dan kan er pas echt vrede komen. Dan kan er pas echt vrede komen in dat gebied. Menselijke oplossingen zonder God, zonder Jezus zijn uiteindelijk gedoemd te mislukken. En een paar weken geleden, voor de geweldsuitbarsting, was ik in Amsterdam. Ik ga regelmatig naar Amsterdam om Joodse mensen dit goede nieuws te vertellen. En ik was daar, volgens mij was het 2 weken voor 7 oktober. En ik dacht een Joodse man aan te spreken. Hij had een beetje Joodse uiterlijk, het is altijd een beetje lastig om die mensen eruit te pikken. En hij vertelde, ik kom uit Israël en ik ben een Arabische moslim. En hij kwam uit Nazareth. En ik had zoiets, mooi, dat mooi gesprek met hem hebben. Dus ik heb een mooi gesprek met hem over God, over geloven, over Jood en Arabier, de moeilijke situatie. En het was echt een heel mooi gesprek. En ik had alleen Hebreeuwse Bijbels bij. Volgende keer neem ik zijn Arabische mee. Dus ik zeg, wil je een mooie Hebreeuwse Bijbel hebben? Hij zegt, die wil ik graag hebben. Dus hij neemt die aan. En we nemen afscheid, we geven een hand aan elkaar. En dan zegt hij, de volgende woorden zei hij tegen mij. Pieter, je moet naar ons te komen, je moet naar Nazareth komen, want we hebben mensen zoals jou nodig. En dat raakte me. En niet zozeer dat ze mij nodig hebben, maar die man die begreep waar wij over spraken, over die Jezus, die vrede kan komen brengen, die hebben mensen nodig. En dat raakte me echt gewoon. Hij zag in een paar kwartier tijd of zo, zag hij van, we hebben Jezus nodig. En ik hoop en ik bid echt dat die man Jezus zal vinden. En wat kunnen we er eigenlijk meer doen in deze verdrietige tijd? Ik denk een van de dingen die wij als christenen hier kunnen doen, ver weg van het conflict, is bidden. Bidden, want gebed is namelijk een plaats waar wij normaal zelf niet kunnen komen. En ik heb met jullie een aantal gebedspunten. We zullen er na het lied wat we gaan spelen, gaan luisteren, zullen we daar ook voor gaan bidden. En de eerste gebedspunt is eigenlijk bidden voor onze Messiaanse en onze Palestijnse broers en zussen. Dat zij die eenheid zullen bewaren. En dat zij zich niet laten meeslepen door rok en haat. Ook in die, ja, zowel de christelijke als Joodse kant van onze broers en zussen is best wel veel strijd gaande. En we mogen, ja, voor ze bidden dat ze die eenheid zullen vinden in Jezus. Het tweede gebedspunt. Bid voor onze broers en zussen daar, dat zij zout en licht zullen zijn in die donkere tijd. Nu, vandaag de dag, is, ja, zo'n enorme kans ook om de mensen te bereiken. Weet je, ze kunnen helemaal niks. Ze zitten in donker, duisternis. Vele mensen hebben broers, zussen verloren, mensen verloren. En nu is de kans om te verkondigen dat werkelijke hoop en vrede in die ellende te vinden is in Jezus Christus. Bid voor de vrede van Jeruzalem. Ja, best wel bekende term. Of bekende zin. Maar, ik moet er nog wel iets bij zeggen. Bid dat zij vooral zich zullen terugkeren naar die God van Israël. Naar hun eigen Messias. Want buiten hem is er geen vrede mogelijk. En die bid voor de vrede van Jeruzalem, dat gaat uiteindelijk ook nog over de toekomst. Als weer Jezus zal terugkomen. Dat is werkelijk waar de vrede is te vinden. Maar bid ook voor de Palestijnen. Voor de gewone Palestijnen, als ik zo mag zeggen. Dat zij vrede zullen vinden. En dat de vrede voor zich openbaart aan hen. We kennen denk ik de verhalen van moslims, hoe zij tot geloof komen door visioenen, door dromen. En we mogen bidden dat ook dat vandaag de dag zal plaatsvinden. Ik weet dat ze plaatsvinden, want ik hoor die verhalen soms. En bid ook dat ze zich zullen afkeren van het terrorisme, wat ook plaatsvindt tussen hun in. En als laatste, bid voor de leiders van Hamas. Ik denk dat het logisch is. Maar bid ook voor de leiders voor Israël, voor Benjamin Netanyahu. Die Jezus ook net zo hard nodig heeft als jij en ik. En ik wil dat met jullie naar een lied gaan luisteren. Het lied Waymaker is gemaakt door een Israëlische organisatie, One for Israel. En het is een bevriende organisatie waar we ook regelmatig mee samenwerken. En voordat we naar het lied gaan luisteren, wil ik er kort iets over vertellen. One for Israel is een organisatie. En zij werken onder Joden en Arabieren. En je ziet daar echt verzoening plaatsvinden. We zien dat Joden en Arabieren samen de Heer Jezus gaan aanbidden. Die dingen komen helaas niet in het nieuws, maar die vinden werkelijk daar plaats. En dat lied wat we daar gaan luisteren is een lied dat is gemaakt door Arabische en door Joodse gelovigen. Wordt gezongen in het Hebreeuws, Arabisch en Engels. En het is zo mooi dat in die ellende, in die pijn, in die verdriet, dat daar God, de God van Israël, wordt groot gemaakt. Zowel onder Palestijnen als onder Joden. En ik hoop dat jullie daarvan kunnen genieten. En dat jullie het ook mag bemoedigen om voor hen te bidden. En ook al lijkt er weinig hoop vandaag de dag. En soms voelt het niet. En soms zien we het niet. Maar we mogen weten dat er werkelijke hoop is. En waarom? Omdat Jezus Christus heeft overwonnen op dat kruis van Golgotha. En daarom mogen we hem eren. En daarom mogen we weten dat er hoop is. Voor nu en hoop voor de toekomst.